Toen zijn we begonnen met 136 winkels.
Vet.
Dat werd een paar maanden later werden dat er 360. En daarna, heel kort daarna, kwam Jumbo. Daar begonnen we met iets minder dan 100 winkels. En dat is tot de dag van vandaag zijn dat er 1350 verspreid over Nederland en België.
Ja.
1000 winkels ongeveer in Nederland en 200 in België.
Wow.
En daar zijn we hartstikke trots op.
Ja.
Stel een duidelijke doelstelling. Lees het elke dag voor jezelf op. Programmeer jezelf. En noem maar op. Hij vertelt het allemaal. Maar ja, dan zit je daar, heb je het boek uitgelezen. Ja, wat ga je doen? En op een gegeven moment tijdens het gesprek zegt hij: jongens, ik ga het doen. Hij zei: wat vinden jullie van 100 winkels? En dan zit je daar. En dat was tijdens corona. Dus je zit in een Teams meeting. Ja, Pokerface eerste klas.
Yes, lieve luisteraars. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Van Niets naar Iets podcast. De podcast waarin ik in gesprek ga met succesvolle ondernemers die een multiculturele achtergrond hebben. Vandaag zit ik in de studio met Ridwan El Morabit. Hij is samen met zijn broer Mohamed de oprichter van halal babyvoedingmerk Little Mariam. Voordat hij begint met ondernemen studeert hij af aan de Radboud Universiteit. Daar doet hij de studie Accounting en Control. Hij begint als Rijkstrainee, rond dat traject af en bekleedt verschillende mooie functies binnen de Rijksoverheid. 2021 besluit hij de stoute schoenen aan te trekken en zichzelf volledig op het ondernemerschap te richten. Hij richt dus Little Mariam op, samen met zijn broer. Dat merk is inmiddels super mooi en hard aan de weg aan het timmeren. Ze liggen bij Albert Heijn, Jumbo, Hoogvliet. Ook in België bij De Kooruit en Carrefour. Waarschijnlijk ben ik nog een aantal supermarktketens vergeten te noemen in Nederland. Daar komen we zo meteen op terug. Waar ze naartoe gaan groeien met het bedrijf Little Mariam, dat gaan jullie allemaal horen in deze aflevering. Waar Ridwan tegenaan is gelopen, hoe hij de keuze heeft gemaakt om van werknemerschap naar ondernemerschap toe te gaan, hoe die transities gaan. Dat gaan jullie allemaal horen in deze aflevering. Blijf vooral kijken en luisteren en raak geïnspireerd. Yes, Ridwan. Welkom in de studio. Fijn dat je er bent, broeder.
Ja, top. Dankjewel. Dankjewel voor de introductie. Ik had het zelf niet beter gedaan.
Ja. Alles klopt?
Bijna. Je had bijna alles goed. Bijna alles goed. Nee, het was goed. Je zei nog, we komen nog terug. Of je had gezegd dat we in alle supermarkten liggen of niet.
Ja.
Eén ontbrak, Dirk.
Dirk van den Broek. Dat is niet de kleine, natuurlijk.
Dat is een hele grote.
Die moeten we wel noemen.
En daar zijn we ook
was
heel blij mee.
Was dat dan de eerste waar jullie de samenwerking mee zijn aangegaan?
Nee, de eerste was Albert Heijn.
Ja.
Dat was in 2021, in november. Gesprekken staat natuurlijk wel een paar maanden eerder.
Ja.
En die gaven ons als eerste kans. Jumbo was ook gelijk vanaf het begin af aan geïnteresseerd.
Ja.
Maar dan duurde het traject iets langer. En Albert Heijn, ja, die was na twee gesprekken was gewoon heel enthousiast. En die zei van: jongens, laten we het doen. En toen zijn we begonnen met 136 winkels.
Vet.
Dat werd een paar maanden later werden dat er 360. En daarna, heel kort daarna, kwam Jumbo. Daar begonnen we met iets minder dan 100 winkels. En dat is tot de dag van vandaag zijn dat er 1350 verspreid over Nederland en België.
Ja.
1000 winkels ongeveer in Nederland en 200 in België.
Wow.
En daar zijn we hartstikke trots op.
Ja, en natuurlijk hard aan de weg aan het timmeren om internationaal, onder andere in Duitsland, wat te gaan doen. Hoe dat allemaal is ontstaan, de hele levensloop daarnaartoe gaan we het straks uitgebreid over hebben. En als je dan een beetje teruggaat naar het moment dat je een jaartje of 8, 9 was. Had je toen al een idee wat je wilde worden, Ridwan?
Heel basic. Ik weet niet of het was toen ik 8 of 9 was. Misschien een stukje ouder. Heel cliché. Ik droomde ook wel eens op mijn zolderkamer dat ik me zag in een PSV-shirtje. Ik ben een PSV-supporter, maar toen de tijd PSV of Ajax-shirtje misschien nog.
Ja.
Dat je droomde van dat je profvoetballer was, de winnende maakte tijdens een Champions League finale.
Mm-hmm.
Dus dat was een droom. Is mijn droom gebleven.
Ja.
En ik droomde wel eens van, ik had wel altijd wel het gevoel van, ik wil iets van de zakenwereld in, zakenman worden.
Okay.
En dat kwam mede, onder andere, klinkt misschien heel raar, we hebben dezelfde leeftijd, Ludo Sanders, goede tijden, slechte tijden.
Ja, zeker. Ja.
Had je die Batman, Batboy,
ja.
In zijn pakje, strakke blouse, stropdas.
Charisma.
Charisma. Het was echt een, ik denk dat veel mannen, misschien wel Marokkaanse mannen ook wel, dacht van: hey, Ludo Sanders. Gangster.
Shout-out naar Erik Vogel.
Zeker.
Zijn echte naam. Ja, man.
En
herkenbaar.
Dat was wel iets dat ik dacht van, hé, dat wil ik ook wel. En dan niet dat de duistere kant van hem. Want
deed ja, hij deed ook wel eens mensen ontvoeren en zo.
Ik weet niet wat hij allemaal deed.
Hij
maar...
deed alles om zijn eigen hapje te redden inderdaad en te, uit te breiden. Ja.
Kijk, die kant gelukkig niet. Daar kijk ik gelukkig. Gelukkig had ik wel altijd van jongs af aan, dat wil ik niet. Ja. Maar vooral het zakelijke aspect, het bedrijf opzet volgens mij. Heeft hij tijdens de serie, weet ik veel, voor bedrijven opgezet. Ja. Dat vond ik wel altijd heel interessant. Dat vond ik ook vet. Dat ik dacht van, hé, dat is wel iets... wat ik wil. Maar concreter dan dat... had ik niet.
Ja.
Wat ik wel vet vind... ik heb toevallig... 2 weken geleden... ik heb het ook al eerder gedaan... heb ik een, was ik uitgenodigd door... door een van mijn zussen, Boesera... om een, tijdens de boekenweek... een boekje voor te lezen. Ik ben op school, een islamitische basisschool... in Zeist. En heb ik, wat is het? 20 minuten... heb ik 4 klassen gedaan. Elke klas 20 minuten. 5 minuten boekje lezen. En daarna een Q&A-sessie. En daarna heb ik bij 3 van de 4 klassen ook gevraagd. Wat willen jullie worden? En dat, daar viel me wel op. Dat kinderen echt wel weten. Op die leeftijd al. Heel jong ook. Ook groep 3.
Ja.
Dat ze echt al concreet weten wat ze willen.
Ja, en, omdat het nog dromers zijn.
Het dromen
op een gegeven moment wordt het dromen wordt een beetje beperkt. Door het systeem. Zeg, nou, doe maar normaal, je piloot. Maar op die leeftijd ben je nog volop aan het dromen, want alles is mogelijk. Kom, je bent nog niet geprogrammeerd om dat juist niet te doen.
Dat helemaal. Maar het is ook heel leuk om. En dan hoor je heel divers van al die kinderen, hoor je wat ze willen.
Ja.
Kijk, die jongens, paar jongens, roepen heel cliché profvoetballer. Ook leuk. En dan heb je altijd een paar nog die roepen piloot. Maar sommige groepen echt binnenhuisarchitect, basisschoollerares. Straaljagerpiloot, kinderarts, eentje bij de kinderopvang werken. Je hoort echt diverse dingen. Ja. En dat maakt het wel heel leuk om te horen op die leeftijd van, hey, ze zijn er toch wel, sommige kinderen zijn verder dan ik was op die leeftijd.
Ja.
In de zin van dat ze echt wel concreet een bepaald beroep of tak in het oog hebben waar ze naartoe willen werken.
Ja.
Ik had dat minder. Ik denk dat het voor mij... dat ik voor het eerst echt concreet werd wat ik wou doen toen ik, denk ik, toen ik in de 5e klas zat. 5e of 6e klas zat van het VWO. Toen wou ik op een of andere manier accountant worden.
Ja.
Ik zag het helemaal voor me. Daar droeg het ook een pak à la Ludo Sanders.
Ja.
Strak in blouse, stropdasje, leaseauto van de zaak. De eerste ook altijd zo'n beeld van een accountant verdient heel veel.
Ja.
Geloof mij, degene die onderin beginnen... prima salaris, maar je verdient het meest als je wat hoger in de boom zit.
Ja.
En toen wou ik accountant worden. Ook die kant op bewogen. Bewust studie gekozen, bedrijfskunde aan de Radboud. Om daarna de stap te maken naar de Master Accounting Control.
Ja.
Dus echt bewust daar naartoe gewerkt. En toen werd ik aangenomen bij een van de Big Four accountancykantoren, Deloitte.
Ja.
En ben ik begonnen als auditor. Maar daar kwam ik, kijk, en dan kom je erachter... blijkbaar kende ik mezelf niet heel goed. Ik vind het wel leuk. Ik vind het een jaarrekening bestuderen is echt super vet. Super leuk om te doen. Om de organisatie te begrijpen.
Uh-huh.
Maar echt het praktische werk van auditor is toch wel...
beetje saai.
Ja, heel saai. Je bent heel in kleurenprofielen blauw bezig. Vanuit mij, ik moest vooral jaarrekeningen controleren. Dus niet de jaarrekeningen opstellen.
Uh-huh.
Ja, dan ben je toch wel... constant Excel-bestanden aan te controleren. En ik kwam er best wel vrij snel achter, dat dan wel, dat ik dit gewoon niet leuk vond. En
hoe lang was je auditor?
Max 2 jaar. En toen ben ik ook op een gegeven moment gaan nadenken, wat wil ik gaan doen? Al gelijk al heel snel.
Mm-hmm.
Dat is wel echt wel, dat weet ik wel. Denk ik na een half jaar had ik al door van, hey, Is dit wel echt wat ik wil? Past dit ook echt bij mij, wie ik ben?
Mm-hmm.
En dat daar had ik nog geen antwoorden op. Wat ik wel weet, is dat ik altijd wel... dat ik wel iets voor mezelf wou doen. Maar dat was toen ook nog niet concreet. Dus ik had ook nog gewoon een zoektocht. Ondernemen, vet. Dat wil ik wel.
Ja,
waar moet je beginnen? Dus op dat moment speelde er ook nog niks qua ondernemen.
Ja.
Maar je droom, passie was het wel te doen, maar doe het maar.
Mm-hmm.
Als je eenmaal geprogrammeerd bent om... je kent het wel vanuit onze ouders ook wel, van doe je best op school.
Ja, een stukje achtergrond ook met de opleiding en zo. Je hebt best wel veel geïnvesteerd om een bepaalde hoek op te gaan.
Dat is het.
Namelijk die master die je hebt gedaan, een hele studie daarvoor nog, de bachelor. Dan is het inderdaad van oké, wat ga ik doen? Ga ik die kant op? Maar ik heb net de bevestiging gehad dat het niet is, iets is wat ik leuk vind. Dus wat nu? Dus wat ik kan me heel goed voorstellen dat je een beetje met je haar in, met je handen in de haren zat.
Oké, dat is leuk, dat is de zoektocht die je dan hebt.
Ja.
Kijk, je weet wel, je denkt altijd bij jezelf, je wil ondernemen. Maar ja, kijk, ik kom niet uit een ondernemersfamilie. Dat heeft Senna misschien ook wel verteld. Dus het beeld die je hebt, ook vanuit ja, de directe voorbeelden die je hebt, die je vanuit je omgeving hebt, is van gebruik je hersenen, ga naar school.
Stabiele doen, vaste baan.
Ja, doe een opleiding waar je wat aan hebt.
Ja.
Waarvan je denkt ook wat je wat aan hebt, wat je ook ongeveer wil gaan doen. Want geloof mij, ik zo oud toen ik die keuze moest maken, wist ik nog niet precies wat ik wou. Ik vond het wel leuk. De onderwerp bedrijfskunde was mijn bachelor en master account control. Ik vond het echt heel interessant, heel leuk. Maar je weet nog, je denkt iets leuk te vinden, dus je gaat het doen, maar je vindt het niet leuk. Achteraf. En dat was ook de keuze die ik toen heb gemaakt. Wat wil ik dan? Ja, ik weet het niet. En ik hoorde al wel verhalen over het Rijkstraineeship. Dat je 2 jaar een traineeship volgt bij het Rijk. En dat je 4 keer een half jaar een plek doet op diverse plekken. En dat leek me wel interessant. Ik dacht van, hey,
beetje snuffelen. Verschillende beetje snuffelen inderdaad. En zo, ja.
Een beetje snuffelen, kijken van, hey, wat is... om te ontdekken wat ik leuk vind.
Wat is leuk, ja.
Maar het leuke was, ik was toen nog niet echt heel bewust van wat het Rijkste Nieuw programma te bieden had.
Mm-hmm.
Want ik had tegelijk ook nog een andere sollicitatie lopen. Dat was bij een verzekeringsmaatschappij in Utrecht.
Mm-hmm.
Als financial controller. Dus nog steeds wel in de finance hoek. En het leuke was, toen werd ik in 1 keer... in dezelfde week kreeg ik van beide organisaties, om het Rijk een organisatie te noemen, kreeg ik te horen van, je bent aangenomen.
Luxe positie.
Luxe positie, maar ik dacht op dat moment, ik zou bij de verzekeringsmaatschappij ook meer gaan verdienen. Ik dacht, mijn keuze was op dat moment denk ik 75-25. Ik dacht, ik kies voor de verzekeringsmaatschappij en dan zie ik daarna wel verder.
Vind ik wel opvallend.
Ja, ik ook.
Omdat je zei van, die vond ik juist niet leuk. En je die juist hebt geleerd van, je moet meer voor passie gaan in plaats van misschien wel geld of... Weet je wel? Dat vind ik een opvallende.
Maar dat is, kijk, je bent op een gegeven moment geprogrammeerd. Je denkt van, ik heb die weg gevolgd.
Ja, dus je het moet is er, wel de veilige optie.
Dus je moet er van afbreken op een gegeven moment. Maar op een gegeven moment ging ik met mensen praten van, hey, ik heb deze keuze. En ging ik me ook meer verdiepen in het Rijkste Nieuw programma. Dus je gaat op een gegeven moment ook meer verhalen lezen van mensen die het Rijkste Nieuw programma hebben gevolgd. En toen dacht ik bij mezelf, hey, het Rijkste Nieuw programma is eigenlijk een super unieke kans. Het is ook best wel, om daar aangenomen te worden, moet je ook wel, ik denk ook wel, geluk hebben. Want er solliciteren, wat is het, 3,5, 4.000 mensen op, als het niet meer is.
Ja.
En ze nemen 100 mensen aan. Ik ben er gelukkig doorheen gewandeld. En wellicht komt dat mede omdat ik zoiets had van, het hoeft
maakt
van mij,
niet uit.
Ja, maakt mij niet uit.
Ik heb toch een andere keuze, dus we zien het wel.
Dus ik zat daar in de gesprekken, gewoon heel relaxed.
Helemaal jezelf.
Ja. Helemaal jezelf.
Dat zien ze ook, hè? Dat merk je aan alles en nog. Ja, dus dan
is
de gunfactor ook hoger.
Ik denk het. En dat ik denk dat het wel meespeelde. En op een of andere manier wil je het wel, maar ik was me dat me nog niet heel bewust.
Je bent er niet te veel van afhankelijk. En dat straal je uit.
Dat is het. En op een gegeven moment is de keuze, was het op een gegeven moment heel duidelijk voor mij.
Ik ga toch voor de passie.
Ik ga het voor de Rijkste Nieuw programma. Dit is echt wat ik echt wil. Dus dat is denk ik ook een les, denk ik. Probeer te luisteren naar jezelf.
Absoluut.
Want dit is eigenlijk wat ik nodig heb. Ik weet, ben eigenlijk een zoekende wat ik leuk vind, wat ik wil doen. Het Rijkste Nieuw programma biedt mij dat. Het biedt mij ook 2 jaar lang de tools aan om mezelf te ontwikkelen. Want je wordt echt wel opgeleid. Je bouwt een netwerk op met verschillende Rijkstrainees. Die werken bij verschillende departementen, bij verschillende ministeries. En je kan ook keuzes maken. Dus stel je voor, je weet na een half jaar, dit vind ik gewoon niet leuk, dan ga je dat gewoon niet doen.
Ja.
Dus heb ik voor het Rijkste Nieuw programma gekozen. En dat heb ik 2 jaar met echt veel plezier gedaan. Echt vol passie. En ik kan u nog meer vertellen, maar ik dacht voordat ik te ver uitweid, heb ik nog de gelegenheid om nog te kijken wat...
Nee, voel je vrij om alles te vertellen wat je wil. We hebben gisteren natuurlijk ook even gesproken in het voorgesprek. Toen gaf je ook aan, ik heb onder andere bij het vastgoedbedrijf. Je hebt ook op een eiland gezeten, iets met rijksrelaties, et cetera. Dus ja. Je hebt verschillende functies uitgevoerd bij de Rijksoverheid. Om er even één uit te leggen, wat was het leukste wat je hebt gedaan in die periode?
Ja, het leukste was, ik heb een half jaar heb ik op een Caribisch eiland gewoond en gewerkt.
Welk eiland was dat?
Sint Eustatius.
Oh, is dat een beetje in de buurt van de Nederlandse eilanden, zeg maar?
Ja, ja, zeker.
Dus
zeker.
Bij Curaçao,
er zijn er zes eilanden in het Caribische deel. Dat is Aruba, Curaçao en Bonaire. Die liggen wat dichter tegen Zuid-Amerika aan. Mm-hmm. En dan 2000 kilometer ongeveer verderop.
Wow.
Ja, echt. Het is echt nog een gigantische afstand. Ja, daar heb je Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius.
Hoe groot is Sint Eustatius voor de beeldvorming?
Echt heel klein. Volgens mij...
Even groot als Amsterdam.
20 vierkante kilometer.
Oh, 20 vierkante kilometer.
20 vierkante kilometer, waarvan misschien een derde een vulkaan is. En die niet levend is, hoor.
De rest is het eiland.
Een slapende vulkaan. En er wonen officieel iets van 3.035 inwoners.
Lekker rustig.
Dus het is echt heel klein. Maar wel een heel mooi eiland. Ik heb er echt positief... ik kijk eens positief op terug. Ik denk dat het mij heel veel goeds heeft gedaan.
Wat heb je geleerd dan? In die periode?
Wat ik heb geleerd... Kijk, je komt echt wat meer op je eigen benen te staan, zeg maar. En daar probeer ik mee te zeggen van... Kijk, ik woonde toentertijd al op mezelf. Dus dan kom je ook wat meer op je eigen been staan. Maar ik woonde nog wel in mijn vertrouwde omgeving... waar ik mijn familie, vrienden heb. En op Sint Eustatius is dat gewoon een andere omgeving. Ja. Je staat gewoon op jezelf. Je hebt daardoor ook... omdat je uit je comfortzone gaat... en ook de setting van je familie en vrienden... kom je ook los van al die routines. Ja. En dan ontwikkel je jezelf wel.
Dan gebeuren de mooiste dingen.
Je ontwikkelt, ja,
als het goed is.
Dat zeker, want op een gegeven moment kom je terug. Na een half jaar. En dan heb je wel... Dan kom je terug en dan ga je leven weer oppakken. Mm-hmm. Maar daardoor ga je wel... Je merkt wel dat je op een gegeven moment anders naar bepaalde zaken gaat kijken.
Je wereldbeeld verbreedt.
Je wereldbeeld is anders. Je vaste routinegeden, vaste patronen die je hebt... Die heb je eigenlijk een soort van doorbroken. Want je kan eigenlijk opnieuw de keuze gaan maken. Ga ik verder met hoe ik leefde en wat ik deed. Voordat ik naar Sint Eustatius ging. Of ga ik anders leven.
Ja.
En ik denk dat het was. Ik heb echt wel bepaalde dingen toen veranderd. Wat dat betreft heeft Sint Eustatius mij... 1, qua werkervaring veel gebracht. Want je gaat daar meer de diepte in.
Ja.
Als je bij het Rijk werkt, dus bij een departement of bij een agentschap binnen het Rijk, dan werk je met heel veel collega's. En iedereen vindt er wat van. En je krijgt deeltaken, zeg maar. Niet al te groot. Wel mooie taak, mooie opdrachten.
Ja.
Maar bij Sint Eustatius ben je echt...
Het is een start-up, hè?
Ja,
je gaat van verantwoordelijkheid voor een groep van 17 miljoen inwoners... naar 3.500 mensen en het Rijk die daaromheen dingen regelt. Dus
inderdaad.
Een soort van start-up waar je heel veel invloed ook hebt. Snel dingen voor elkaar krijgt.
Dat is het. Ik mag echt
dat
dingen,
is leuk, denk ik.
En je mag echt dingen van A tot Z regelen.
Ja, vet. Ja.
Dat was nieuw voor mij. Je kwam ook dichter bij de mensen te staan. Om in beeld te geven. De andere instantie werk je bij het Rijk. Het Rijk heeft altijd wel het beeld van Ivoren Toren.
Ja.
En bij Sint Eustatius, dat is eigenlijk een gemeente. Ze noemen het een bijzondere gemeente. Omdat het niet al een wet en regelgeving... is van toepassing wat voor een gemeente geldt in Nederland dan voor Sint Eustatius. Daarom een bijzondere gemeente.
Ja.
Maar je staat dichter bij de bewoners. Dus dat ook. Dus je krijgt als jij
feedback.
Iets zegt of iets bepaalt om het zo te doen, dan merk je heel snel dat het gewoon de bevolking raakt.
Ja.
De inwoners daar. En dat maakt het werken, dat vond ik ook wel hartstikke leuk daar.
Ja.
Dat je dichter bij de mensen staat.
Ja.
Dat je meteen ook dingen mag uitleggen en in discussies terechtkomt. Of discussies, we hebben het net over gehad. Maar iemand vindt wat anders. Maar je hebt toch hiervoor gekozen. Je moet hem toch gaan uitleggen.
Ja.
Dus op dat punt ontwikkel je ook. Wat dat betreft Sint Eustatius. Ik denk dat heeft mij qua werkervaring heel veel gebracht.
Ja, ik hoor veel zelfontwikkeling, veel invloed, veel gesprekken voeren met de mensen waar het beleid voor gemaakt wordt. En ik hoor ook een stukje herkenning van het feit dat het ondernemerschap misschien wel iets voor jou is. Namelijk dat die directe invloed, dat snel schakelen met mensen, snel kort op de bal invloed hebben. Dat is natuurlijk allemaal, het zijn allemaal eigenschappen die horen bij het ondernemerschap. Is dat het moment dat je begon te beseffen, waarbij dus ook die vaste patronen doorbroken werden, zoals je mooi zei. Was dat het moment dat je beseft van, hey, als ik terug ben, misschien op het moment dat je terug was in Nederland, dat je zoiets had van, hey, misschien moet ik wat met dat ondernemerschap gaan doen. Want dat ligt me wel. En dan buiten het rijden. Wanneer kwam dat moment?
Misschien is
dat
ik denk het moment kwam, zoals misschien jij gisteren zei, sommige mensen ontdekken het als ze voor het eerst op de markt hebben gestaan wel tijdens Koningendag.
Ja.
Ik heb dat wel gedaan toen ik 12 of 13 was. Ik vond het echt superleuk. Maar toen is het kwartje nog niet bij mij omgegaan. Bij mij is die omgegaan. Ik had op een gegeven moment mijn rijksterniership afgerond.
Uh-huh.
En ik ging toen bij het Rijksvastgoedbedrijf werken. Dat is een onderdeel van Binnenlandse Zaken.
Uh-huh.
En toen merkte ik nog steeds van, ik heb terniership gevolgd. 4 verschillende plekken gedaan. Mezelf ontwikkeld. Op verschillende facetten. Maar er knaagt iets aan mij. En wat het is, ik weet niet wat het is. En toen ben ik bij toeval het boek van Napoleon Hill tegengekomen. Denk groot wordt rijk. Ik denk wel dat je het kent.
Think and Grow Rich.
Think Big and Grow Rich, ja. En ik weet niet hoe ik die ben tegengekomen. Ik denk gewoon, waarschijnlijk ging ik googlen inderdaad. Of zoeken op ondernemen of wat dan ook. En ben ik op het boek terechtgekomen. Ging ik lezen. Fascinerend boek.
Mm-hmm.
Ik heb hem 2 keer gelezen. Dus eerst uitgelezen, ik denk een jaar later, 1,5 jaar later nog een keer.
De eerste keer moet je hem ook even laten bezinken. Dus
enorm.
Het is aan de ene kant een hele complexe materie, aan de andere kant ook weer niet.
Wat je zegt,
je moet echt even laten bezinken en de tweede keer goed lezen.
Inderdaad, kijk, jij zegt op een gegeven moment, ik ga je de principes geven. En je denkt bij jezelf, wanneer vertel je ze concreet? Hij vertelt ze wel.
Ah.
Soms heel concreet, maar misschien zie je ze nog niet, zoals hij het zegt.
Het is niet voor niks een van de best verkochte managementboeken van de wereld.
Klopt, ik kan je zeggen, bij mij is toen dat boek heeft heel veel impact op mij gehad. Heel veel. In de zin van, ik werd veel bewuster. Op een gegeven moment dacht ik, oké. Van binnen, allemaal mechanismen beginnen los. Ik denk dat ik was 27, denk ik, toen ik het boek las. 27, 28, ergens daar. En het was gewoon een heel confronterend boek voor mij. Heel confronterend. Op een gegeven moment begon ik voor het eerst wel echt na te denken. Oké, waar ben ik nu? En waar wil ik eigenlijk naartoe? Dus dat heeft het boek bij mij eerst wel echt losgemaakt. Los van al die tips die erin staan en hoe je moet omgaan. Was het gewoon een spiegel die misschien voor me werd gehouden.
De titel, hè? Denk en groei. Jij bent na gaan denken van oké, waar sta ik nu?
Maar kijk, hij laat je het boek lezen, maar daarna laat hij gewoon alleen achter.
Ja.
En eigenlijk vertelt hij wel wat je eigenlijk moet doen. Zoek soortgelijke mensen. Volg je passie. Schrijf dingen op. Ja. Wie wil je over 5 jaar zijn? Of over 10 jaar?
Spreek het ook uit.
Spreek het uit.
Elke dag.
Stel een duidelijke doelstelling. Lees het elke dag voor jezelf op. Programmeer jezelf. En noem maar op. Hij vertelt het allemaal. Maar ja, dan zit je daar, heb je het boek uitgelezen. Ja, wat ga je doen?
Ja.
Je wilt think big and grow rich. Je denkt, ik moet iets gaan doen.
Ja.
En dat ben ik ook gaan doen. In eerste instantie met jezelf.
Ja, dat begint het, hè?
En toen merkte ik van, hey, ik wil, wat is het? Dus toen begon de zoektocht. Mensen zeggen wel eens, ze hebben het wel eens over quarter life crisis. Ik denk dat moment, dat boek heeft mij wel een quarter life crisis bezorgd.
Ja. Jeff Bezos, de rijkste man van de wereld, had het pas op zijn 40ste of zo. Hè?
Echt wel serieus?
Ja, er zijn heel veel ondernemers. Iedereen denkt dat je, vanuit de zolder op je 15e moet beginnen met ondernemen. Ja, klopt. Uh-huh. Heel veel bedrijven zijn zo begonnen. Maar heel veel andere bedrijven zijn ook veel later begonnen. Dus het is meer om aan te geven van, je hoeft niet per se heel vroeg ergens mee te beginnen om ergens succesvol mee te zijn. Of dat nou tijdens je quarter life is, of je midlife crisis, of hoe ze dat ook allemaal noemen.
Kijk, ik denk, iedereen maakt zijn moment denk ik wel mee.
Ja,
maar hij komt een keer, ik denk, ze zeggen altijd, de man met de hamer komt een keer langs.
Ja.
Er komt een keer een spiegel voor je, de midlife crisis, of welke crisis dan ook. Maar hij komt een keertje. En ik denk dat dan het moment is om, als je hem voelt, dat gevoel is er niet voor niets. Er is een teken. Er is iets gewoon wat, dat je iets aan doen bent. Dat je een bepaalde afslag hebt genomen in je leven. Dat kan jaren daarvoor zijn. En dat je nu een bepaald leven leidt. Of een bepaald richting bent opgegaan.
Ja.
Maar iets in jou geeft aan van dit is niet wat je wil. Dit is niet wat jij leuk vindt. Jouw passie ligt ergens anders. Je dromen liggen ergens anders. Dus je begint
te zoeken.
En wat ik wel wist van, ik wil echt, er is iets aan mij, ik wil gaan ondernemen, maar wat, ja, ik weet niet.
Wilt u wel het verschil maken, zeg maar, als je iets zou gaan doen, of was je daar nog niet echt bewust van?
Hoe bedoel je dat precies?
Nou ja, wat jullie nu doen met Little Mariam, Loma Berk, jullie zijn actief in een niche van een niche, dus babyvoeding, ja. En dan de halal versie daarvan. Had je toen al het idee van, oké, als ik iets ga doen, wil ik wel iets vets doen, iets unieks, omdat zeg maar dat comfortabele comfortzone leven op te geven waar je niet helemaal gelukkig was? Of had je zoiets van, ik weet gewoon echt nog niet wat ik wil gaan doen? Wat was het startpunt voor jou, zeg maar?
Kijk, ik denk dat, wat ik al zei, ik denk dat het startpunt was dat ik zei van, ik wil echt wat anders gaan doen.
Ja, je zoektocht bij jezelf.
Dus daar startte echt mijn zoektocht. Mm-hmm. Wat ik wou doen, kijk, je wilt iets doen wat, denk groot wordt rijk. Ja. Wat je
game
geld
changer.
Oplevert.
Ja.
Ja, wat je geld oplevert. Maar je bent wel, ik denk dat iedereen wel zoekt van, dan moet het wel iets unieks zijn.
Ja.
Terwijl je niet iets unieks op de markt hoeft te brengen om het succes te maken. Soms kunnen het verschillende aspecten zijn. Je kan of iets op de markt brengen wat scherper in prijs is, of een betere service, of echt een vernieuwd concept. Little Mariam is dat, in de zin van het is echt onderscheidt zich van het bestaande aanbod.
Mm-hmm.
Maar op dat moment had ik nog niet door dat het iets met Little Mariam zou zijn. Ik heb ooit in het verleden had ik in mijn hoofd van, ik ga een kortingsplatform opbouwen. Je kent het wel. Dus
Groupon soort... ook? We hebben net als Groupon of meer social deal-achtig, zeg maar.
Ja, een beetje social deal-achtig iets, maar dan een heel ander concept. Het was toen een beetje gericht, ook op de niche toevallig, meer gericht op slagfeest en suikerfeest.
Okay.
Om daar te beginnen dan het wel groter te maken, dat was de gedachte.
Ja.
Andere woorden, deals aanbieden tijdens...
die twee feestdagen.
Tijdens die feestdagen.
Ja.
Maar we ook nog reguliere aanbiedingen door het hele jaar. Maar daar
dat, die
echt
niche
stilstaan.
Als focus.
Die niche, echt, dat is jouw, dat is je doelgroep.
Ja.
Dat is niet echt maar van de grond gekomen. Maar daar, dat is de eerste
dat
keer
idee.
Dat ik voor het eerst echt een website ging bouwen. Partijen ging benaderen. Het echt ging uitzoeken. Oké, hoe werkt het? Ik zat in het heet dan affiliate marketing. Dus je begint voor het eerst dingen echt uit te zoeken. Is hem niet geworden. Daarna...
Wat is het belangrijkste wat je van die periode geleerd hebt? Voor de mensen die willen starten en niet helemaal lukt?
Ik denk het belangrijkste is misschien wel gewoon dingen afmaken. Ik heb het niet afgemaakt. Terwijl het in potentie wel iets kan zijn. En misschien dat je, als je gaandeweg doorgaat, dat je het concept gaat veranderen.
Ja.
Dat je ook mensen leert kennen, met mensen in gesprek gaat. Dat je denkt van, hey, als ik dit en dit toch verander en deze en deze kennis opdoe om je website te optimaliseren.
Ja.
Dan was je toch die kant op gegaan. Want er zijn echt bedrijven die zich hebben die echt zulke platforms aanbieden. Weet ik veel, korting.nl en noem maar op. Ja, ja. Doe maar iemand te zoeken.
Ticketveilingen.nl, social deal.
Ja, ik moet je een voorbeeld geven. Stel je voor je... jij gaat naar, wat zullen we zeggen, je gaat naar Zalando.
Ja.
En je denkt van, je hebt leuke schoenen gezien. En je denkt van, even kijken wat een kortingscode is. Zalando korting.
Ja.
En dan kom je top 5 tegen, weet ik veel, korting.nl. Je klikt daarop en die vertelt je wat er een korting is. En stel, er is echt een korting en je klikt via hen door. Ja, dan profiteert hij met jouw aankoop die je doet op Zalando.
Ja.
Dus er zijn echt daar verschillende mogelijkheden in. Uiteindelijk niet die kant op gegaan.
Ja. Waarom heb je niet afgemaakt? Want je zegt, het belangrijke is gewoon afmaken. Als er een deur sluit, betekent niet dat het concept niet goed is, maar dat je misschien je concept moet aanpassen. Waarom heb jij toen opgegeven?
Ik denk ook wel, op een gegeven moment begon Little Mariam ook te spelen. Little Mariam begon op te komen. En dat was toen een idee. Ik was ook super druk. Echt, ik werkte fulltime. Toen de tijd bij Volksgezondheid. Daarnaast begon er ook dingen privé te spelen wat tijd en energie vraagt. bij het Rijk had ik ook best wel... Op een gegeven moment werd de baan werd drukker en drukker. En Little Marium kwam op. En daar ging ook tijd en energie in zitten.
Waar kwam die behoefte vandaan om Little Marium op te zetten? Welke marktkans zag je voor jezelf of in de markt?
Ik weet dat op een gegeven moment was het, ik denk eind 2020. Mm-hmm. Ik was met mijn broer aan de telefoon. Mojo, ook een van de oprichters van Little Marium.
Shout out naar Mohamed.
Zeker. Esso. Esso naar Mojo.
Belangrijk schakel.
En die vertelde mij van, hey Ridwan, we hadden vaker wel eens ideeën. En dan vertelde ik hem van, hey, dit is misschien een leuk ondernemingsidee. En hij vertelde mij een leuk ondernemingsidee. En ik kwam dan misschien met iets onrealistisch. Of hij kwam met iets, ik wil niet zeggen onrealistisch, maar groot en ingewikkeld. En dan moest je veel doen. En op een gegeven moment vertelt hij mij van, hey, waar ook wel een kans in zit, een beetje tussen neus en lippen door, van babyvoeding. Hij zei van, ik merk met Selman van...
Zijn zoontje?
Ja, zijn zoontje inderdaad. Ja. Dat er gewoon weinig of beperkt aanbod is op het gebied van halal. Die is er gewoon niet, waardoor ik een hapje moet pakken waar geen vlees in zit.
Dan zal een vlees bij moeten.
Ja, dan moet je het ook nog eens zelf doen. En die keuze is ook heel beperkt.
Ja.
En in een aantal gevallen ook gewoon, misschien wel merendeel, niet smakelijk. Dus hij zei, ik moest gewoon een hapje. Dan kocht ik een hapje wat ik eigenlijk liever niet wil halen, maar ik heb geen keus. En dan ging hij het zelf proeven. Dacht hij, dit wil ik zelf niet eens eten. Of misschien niet eens aan een hond geven. Maar hij had geen keus.
Maar de grote merk het niet horen.
Ja, hij moest het misschien zelf met ja.
Die moest... Het scheelt wel dat die baby's, die hebben geen smaakvoorkeur nog. Dat komt later. Als ze geprogrammeerd worden, dan vinden ze hun friet heel lekker. En broccoli niet. Maar
klopt.
Als iets heel vies is, dan proeven baby's dat natuurlijk ook wel. Alleen het is in mindere mate dan dat wij dat hebben. Dus dat scheelt wel een beetje.
Want hij zei nog wonderbaarlijk, had ze met het gewoon allemaal naar binnen.
Ja, daarom
hij,
dus.
Ja, waarschijnlijk had hij gewoon echt honger.
Ja.
Ja, nee, maar
dat sowieso.
En daar ontstond het idee.
Ja.
Ik denk een paar maanden later, toen was het één keer opgeofferd. Ik denk dat we een paar maanden later hadden we nog een keer het gesprek erover.
Mm-hmm.
En toen was het, hey, luister, dit idee van je, halal babyvoeding, beginnen we daar nog een keer over hebben. We moeten er echt wat mee doen. Half uur, drie kwartier overlopen, praten. Ja, maar dit, dat, zus, zo, maar dit, dat, pap. En toen is er eigenlijk een soort van vuurtje ontstaan. En zij hebben begonnen.
Ja.
En het begint heel klein. En op dat moment heb je nog niet eens het besef van dat het wat gaat worden. Maar stapje bij stapje, als je er constant wel mee bezig bent. En ik denk dat dat wel ook wel een leermoment is. Als je op een gegeven moment echt er elke dag aan werkt. Of wekelijks aan werkt. Ook al is het maar stapje bij stapje bij stapje. Als je weet wat je einddoel is. Dan lossen zich bepaalde problemen die je in het traject ondervindt, lossen zich op een gegeven moment wonderbaarlijk op.
Ja.
En wellicht komt zonder dat jij op een gegeven moment het in een bepaalde... Je dacht in een bepaalde richting te zoeken, maar wonderbaarlijk komt het uit een andere hoek.
Ja.
Doordat je ermee bezig bent.
Ja.
En het was een idee. Ik had nooit verwacht dat het op een gegeven moment... Op een gegeven moment heb je een product.
Ja.
Heb je een product.
Hoe ga je van... Dat is ook wel een leuke natuurlijk, want... Dit is de Van Niets naar Iets podcast. Mm-hmm. Veel kijkers en luisteraars willen ook gaan ondernemen of ondernemen al en willen naar de volgende stap. Hoe ga je inderdaad dan van dat idee naar een product? Want je noemt het alsof het niks is. Maar je gaat op een gegeven moment, heb je een bepaald idee, ingrediënten. Maar hoe vind je de juiste leverancier en zo? Hoe gaat dat? Dat hele tussenstuk.
Kijk, en dat is ook wat ik zei. Van, er zit ook een beetje geluk bij. Kijk, je hebt op een gegeven moment samen sparren over het idee, de branding die je wil hebben en noem maar op. Maar ik denk als ik het heel plat sla, zijn het eigenlijk in het begin twee dingen. Eén, creëer een branding. Wat is weet wie je doelgroep is.
Mm-hmm.
En maak een merknaam die daarbij past. Maar ook het grote geheel, zeg maar. Want je richt je op halal consumenten. Maar er is ook meer dan halal consumenten. En je wilt het eigenlijk in westerse retail gaan verkopen. Een Albert Heijn Jumbo. Ja, dan moet je ook al met een naam, een design komen, een branding komen. Die daar ook gewoon tussen past.
Ja.
En twee. Kijk, je hoeft het wiel zelf niet uit te vinden. Je hoeft het product niet zelf in je eigen keuken of in de schuur te maken. Of een ruimte te gaan huren en zelf te koken.
Ja.
Er zijn op verschillende... Je hebt allemaal bedrijven die gespecialiseerd zijn om verschillende producten of het nou voeding is of niet voeding, om die producten te maken. En daar moet je naar op zoek. Dat kost tijd, dat kost energie.
Want hoe ging dat bij jullie? Ben je dan op een gegeven moment gaan googlen, rond gaan bellen? Hoe vind je zo'n eerste betrouwbare partner?
Kijk, ik denk we zijn gaan googlen als eerste. En dan krijg je een paar hits. Of een aantal hits. En zoals normaal vind je altijd als eerste de grote jongens. En daar probeer je in contact mee te komen.
Een deel... Nog een beetje water?
Ja, doe maar. Een deel zal, zal niet reageren, een deel reageert wel.
Ja.
Maar dan kom je er op een gegeven moment verder in het traject. Ja, dankjewel man.
Ja, dan ga je filteren. Dan ga je het kaf van het koren scheiden. Je gaat een beetje kijken wie past wel en niet bij ons. En wie voldoet aan onze wensen, denk ik.
Dat is het. Kijk, en op
een gegeven... Duurde dat lang voordat jullie dat door hadden?
Hoe bedoel je precies?
Nou ja, kijk, je gaat natuurlijk babyvoeding maken. Je wilt halal hebben. Dus je, ja, er moet aan bepaalde eisen voldaan worden. Je wilt natuurlijk ook gewoon een lekker goed product. Ik kan me voorstellen dat het moeilijk is om de juiste partner daarin te selecteren. Ik vraag me dan af, hoe snel ging dat? En waar baseer je dan dat... waar maak je die keuze dan? Aan de hand van welke factoren maak je die keuze?
Kijk, ik denk... Je moet een partij vinden die vertrouwen heeft in jou.
Ja.
Die ook past bij jou. Kijk, op dat moment zijn we niks nog.
Ja.
Dus je moet een organisatie hebben, een flexibele speler hebben, een kleine speler op die markt. Die met je mee kan denken en die bereid is ook met je mee te denken.
Ja.
En die jou ook
de kans wil bieden,
maar ook dat je daar ook een productie kan afnemen. Want ga je met grote jongens praten, ja, die zegt tegen jou van wij draaien alleen maar zoveel aantal potjes.
MLQ.
Met MLQ inderdaad. En wij draaien zo'n run en het kost je zoveel. En lager dan dat doen wij gewoon niet.
Ja, dat risico wil je in het begin natuurlijk niet nemen. Misschien heb je dat geld niet eens om in één keer een paar ton te investeren.
Ja, dat ook nog is.
Ja.
Kijk, en je moet ook kijken, het product is een bepaalde periode houdbaar. Dus je moet het, inderdaad wat je zegt, het is een groot risico wat als je het niet verkocht krijgt.
Ja.
En op een gegeven moment leek het daarop vast te lopen. We vonden geen juiste producent. Maar wonderbaarlijk, ik weet dat Mo die had toen een gesprek gehad. En die verwees hem eigenlijk door naar een contact die ook in de babyvoeding zit in Nederland.
Cool.
En het was heel moeilijk om met die persoon, dus de eigenaar van het bedrijf, in contact te komen. Maar die vertelde Mo toen wel van, hey, luister, die grote spelers, misschien moet je daar niet zoeken.
Ja.
Er is daar en daar is een wat kleinere speler. Maar die vertelde hem niet bij naam. En daarna kan hij ook niet meer in contact met die persoon om te vertellen, wie is dat dan? Wie is die speler dan? Maar toen zelf, dus eigenlijk wees die man, gaf eigenlijk het voorzetje, je moet het daar zoeken, in die land. En toen hebben we daar het contact gelegd en daar kwamen we heel snel achter. Dit is de speler.
Zo zie je maar, hè? Dat soort unieke pareltjes zijn moeilijker te vinden. Omdat ze doen natuurlijk iets minder marketing, ze zijn niet zo heel groot. Dus dan zie je dat het, je gaat inderdaad zoals je net mooi zei, je moet gewoon gaan. En dan lopen de dingen zoals je loopt en soms heel anders dan je verwacht. Dus je gaat van A naar B. Dus je start op A, je komt met die grote jongens uit die je snel vindt op Google. Sommigen reageren wel, sommigen niet. En die grote jongens stuurt je naar die ene producent die wel aansluit op wat jullie willen. Dus kleinschalig beginnen, een mooi verhaal. Dus dat is wel een mooi voorbeeld van je moet soms gewoon doen om uiteindelijk iets anders te kunnen vinden wat wel bij past.
Stilzitten
is geen optie of niks doen.
En dan kom je er wel. En dat is het geluk die we hebben. Soms moet je gewoon geluk hebben.
Ja.
Maar je ziet wel door te gaan dat je op een gegeven moment ergens komt. Kijk, als ik een tip moet geven aan de mensen zelf. Je hebt in de voeding heb je gewoon beurzen. En als je gewoon zo'n beurs opzoekt. En stel je voor je weet, ik wil ergens een product in die categorie. Weet ik veel, je wil chocoladerepen gaan maken.
Ja.
Gaan verkopen.
Moet je dan echt naar een chocoladebeurs? Of heb je echt een soort van source beurs waar alleen producenten zijn die chocolade maken?
Je hebt een grote beurs, die is jaarlijks in Nederland, PLMA, private label beurs.
Oh, ja.
Die is in Amsterdam Rij en die is jaarlijks. Als je daar naartoe gaat, ja, je gaat genoeg fabrikanten tegenkomen.
Dus je moet eigenlijk zoeken op private label beurzen in Nederland of in het buitenland als je iets voor jezelf wil doen. Een supplement of weet ik het allemaal, voeding.
Bijvoorbeeld, kijk, je moet daar gewoon naar op zoek gaan. En elke categorie zal wel ergens een beurs hebben. Ja. Want die producenten, die moeten zich ook zichtbaar maken. Ja. En die weten ook, daar vind ik in ieder geval
Potentiële klanten
die iets willen doen. Die een onderneming willen starten of van leverancier willen veranderen.
Ja.
En daar, dus die zijn daar te vinden.
Ja.
Dus dat is een tip die ik mee kan geven. Kijk, zoek naar beurzen die
private label diensten aanbieden. Inderdaad. Of tenminste het faciliteren voor fabrikanten om
inderdaad.
Dat te doen.
En dat heb je niet alleen maar in voeding. Ik denk dat je dat op meerdere...
Zeker. Elektronica, meubelen. Iedereen doet dat.
Ik denk alles...
Je hebt gewoon heel veel grote fabrieken in deze wereld. En die moeten natuurlijk constant die productie aanhouden. Ja, dat doe je alleen door meer klanten binnen te halen.
Bijvoorbeeld. En ik denk ook, je kan ook zo'n beurs opzoeken om inspiratie op te doen. Ja. Daar is ook... ik vertelde je het gisteren, Grabbit ook een beetje ontstaan.
Oh ja, dat had ik nog niet gezegd in de introductie. Ik wilde zeggen, we hebben vandaag een primeur. Dus blijf vooral kijken en luisteren voor het primeurtje. Maar we hebben Grabbit. Je hebt afgelopen jaar, hebben jullie, jij en je broers, hard gewerkt aan iets nieuws.
Ja.
Grabbit, inderdaad.
Zal ik daar wat over vertellen?
Ja.
Kijk, Little Merriam doen we... We zijn begonnen in 2020.
Ja.
En in 2021 ga je ook kijken, oké, wat gaan we verder doen? Gaan we nieuwe producten voor Little Merriam op de markt brengen? Ja. Hoe groot is de kans dat de supermarkt je de kans geeft? Uiteindelijk de keuze gemaakt van, hey, misschien is het ook wel vet om een andere merk op te zetten. Waarmee je het verschil kan maken in de supermarkt. Toen is er een idee ontstaan. Dat is hem uiteindelijk niet geworden, want dat is wel leuk. Uiteindelijk dachten we gaan iets doen met door groenten in producten te verwerken. Met die gedachte zijn we naar de private labelbeurs gegaan. Onder andere ook voor babyvoeding gekeken en wel open-minded gekeken. Wat is er nog meer mogelijk? En toen zijn we eigenlijk de kant op gegaan van ook van crunchy muesli en ook van maaltijdcups als alternatief voor noedels. En dat bieden we aan met Grabbit. Met Grabbit bieden we crunchy muesli aan en couscous en havermout maaltijden in cups.
Ja,
die cups, dat is eigenlijk gewoon hetzelfde als die noedelsmaaltijden. Je doet er kokend water bij. 5 minuten later heb je de maaltijd.
Vet, ja.
En
is dat al live trouwens?
De primeur is, ja, dat wil ik net vertellen. We hebben echt deze week gehoord van Dirk dat ze hebben gezegd, jongens, we zijn geïnteresseerd in de couscous cups. En die willen ze ook plaatsen. Dat is in week 17, ik denk 22 april. Dan zijn onze couscous cups voor het eerst verkrijgbaar.
Alle Dirk-vestigingen of beginnen ze met een gedeelte van de...
Dat is nog niet helemaal duidelijk, maar het zullen er zeker... Kijk, Dirk heeft 120 winkels. En het zullen er zeker minimaal 90 winkels worden.
Ja, voor de mensen die dan zeker die ene winkel in de buurt hebben waar ze niet kunnen krijgen, kunnen ze dan ook online bij Dirk bestellen via de webshop?
Weet je dat nog niet? Ja, denk ik niet. Dirk verkoopt ook niet online.
Oh, ze hebben geen webshop.
Ja, dat is de enige die...
Daarom zijn die prijzen zo laag. Ze hoeven die webshopkosten niet
dat is het
te managen. Ja. Dus en die bezorgkosten en zo. Ja.
Maar we zijn ook nog bezig met andere supermarkten. We zijn daarmee in gesprek. Ook in verdere voor de stadium.
Ja.
Dus wellicht tegen die tijd.
Ja, voordat we verder gaan op Grabbit en hoe je bij zo'n reus als Dirk van den Broek terechtkomt. Op een gegeven moment zeggen, ja, weet je wel, we zijn gaan zoeken naar de juiste leverancier. Die vind je. Een leverancier die ook de kans wil geven. Want jullie hebben een mooi verhaal, maar uiteindelijk, ja, moet je wel inkopen doen. En dan moet zo'n leverancier de kans gunnen om dat kleinschalig te doen. Dan heb je dat product ontwikkeld, de branding erachter. Het ziet er goed uit, het past in die schappen van die mooie westerse supermarkt inderdaad. Maar hoe haal je dan je eerste afnemer binnen? In dit geval dan Albert Heijn, zoals je in het begin van deze aflevering zei. Hoe haal je het grote Albert Heijn binnen, waar je dan mag liggen met jouw product? Neem ons mee alsjeblieft.
We zijn gewoon naar Albert Heijn gereden en hebben de directeur onder druk gezet. Nee, dat is een grapje. Dat is een grapje.
Kan hoor, in Zaandam.
Vandaag iedereen naar Albert Heijn gaat rijden.
Ja. je hebt wel heel veel Albert Heijn vestigingen, een soort van franchise. Dat je toevallig een keer de eigenaar daar ook tegen kan komen of erom kan vragen.
Kijk,
maar dat is niet hoe het bij jullie is gegaan. Jullie zijn niet naar Zaandam, naar het hoofdkantoor van Ahold.
Nee, het verhaal is minder mooi dan ik net vertel. Het
zou wel vet zijn, ja.
Kijk, wat we hebben gedaan. We hebben eigenlijk gewoon in het begin letterlijk... We hebben gewoon een mail opgesteld.
Mm-hmm.
En we hebben de Albert Heijn en Jumbo gemaild. En gewoon, dat kan iedereen doen.
Ja.
Dus gewoon een standaard mailadres. Wil je nieuwe leverancier worden van de Albert Heijn mail? Huppelepup mailadres.
Ja.
En toen kregen we reactie. Letterlijk. Ik denk dat Albert Heijn reageerde echt binnen een dag of twee. Jumbo deed er ongeveer een week over.
Mm-hmm.
En gelijk heel enthousiast.
Ja, hoe reageerde dat?
Al vet, cool, mooi product. Ziet er goed uit.
Wat hadden jullie ook meteen voorbeelden van het product, foto's en zo verwerkt in die mail?
Kijk, we hadden wel echt... Kijk, voordat we de Albert Heijn en Jumbo hebben gemaild, hebben we echt gezorgd dat alles staat. Ja. Dus dat betekent...
Heb je dat zelf gedaan? Of hebben jullie dat uitbesteed aan iemand?
Nee, we hebben het echt met z'n twee keer. De branding, de design is wel uitbesteed.
Ja, oké, nee, sowieso. Ja.
Dat zeker.
En de foto's dan van de potjes? Hoort dat dan bij branding en design? Of hebben jullie dat...
Dat hebben we bij een aparte fotograaf gedaan. Ja. En je zorgt op een gegeven moment... Kijk, als je naar een supermarkt wil leveren... dan moet jouw etiket ook aan bepaalde voorwaarden doen. Dus je moet zorgen dat alles kloppend is. De website is klaar.
Ja.
Je moet aan bepaalde... Je moet jezelf aansluiten bij bepaalde systemen om te kunnen leveren. Bepaalde platforms. Dat stukje huiswerk hadden we ook gedaan. Dat hadden we ook geregeld. We hadden een leverancier, een logistieke partner... die dagelijks reed op de grootste supermarkt van Nederland en België. Dus dat logistieke gedeelte was ook al geregeld. En dan gewoon aangeklopt.
Je geeft aan... Je zorgt dat je goed voorbereid bent met de juiste barcode, de juiste branding, het juiste systeem waar je op aansluit. Maar hoe weet je welke systemen et cetera dat zijn? Googlen. Hoe vind je die informatie?
Gewoon googlen.
Waar moet ik aan voldoen als ik leverancier wil worden van Albert Heijn, Dirk of
Firma? Dat is het letterlijk.
Daar is genoeg informatie.
Genoeg informatie. Dan vind je echt wel verhalen soortgenoten die een product naar de supermarkt hebben gebracht en vervolgens aangeven hier en hier en hier en hier moet je aan voldoen.
Ja,
dit zijn de eisen van de supermarkten. Dus dat is gewoon te vinden.
Mooi.
Kijk, ik denk het grootste verschil maak je volgens gewoon in je verhaal. 1, in je mail, helder en duidelijk. 2, in een mooie productpresentatie. En daarna 3, tijdens het gesprek. Als je gewoon heel duidelijk vertelt, hier staat het product voor. Dit maakt het product anders. Is er vraag naar... Ja, wij zien die vraag. Dat is deze doelgroep. Nou, dat over de halal-consumenten. Die is veranderd. Is niet meer traditioneel zoals je misschien kent van 20 jaar geleden. Je hebt nu 2 verdieners. Die werken beide. Zijn superdruk. Ze proberen ook sociale activiteiten te doen. Ja. Familie te bezoeken. Uitjes, vakanties. Er is gewoon niet altijd meer tijd dat de moeder in dit geval traditioneel een maaltijd voor het kind maakt. En de Albert Heijn zag dat. En die was daar ook heel bewust van. En daar hadden we toevallig het geluk dat de categoriemanager van de Albert Heijn... die werkte bij een andere grote babyspeler voordat hij bij de Albert Heijn in dienst ging. En dat was, en die maakte ook babyvoeding. En zij hadden toen echt al in 2010 of 2008 hadden ze de gedachte om halal babyvoeding
te brengen. Ze zagen die kans, die ontwikkeling al.
Ze zagen de kans, maar hebben het toen niet gedaan. Hmm. Zijn uitleg was, het is een grote organisatie, rigide organisatie, dus ideeën sneuvelen.
Ja.
Maar toen speelde het al. Dus voor hem, toen wij hem benaderden...
Het was meant to be, man.
Dat is het, je moet de juiste time hebben. Dus toen wij hem benaderden... Ja. Ik weet nog, tijdens het gesprek zei hij eigenlijk letterlijk tegen ons dat het er nog niet is.
Ja.
Dat speelde toen al. En hij kijkt dat het...
Perfecte timing.
Dat is het, hij zei dat het er eigenlijk nog niet is, vindt hij eigenlijk vreemd. En hij zei, het product is goed, ik heb het geproefd, is goed... De brengt ziet er goed uit, jullie verhaal volg ik. Ik weet wat jullie willen doen, ook op marketinggebied, om het product te promoten. En
let's go.
Op een gegeven moment na 2 gesprekken zei hij gewoon letterlijk... en ik weet nog precies, Mo en ik hadden voordat we het gesprek ingingen... Hey, als we 10 Albert Heijn winkels krijgen, zou vet zijn, hè? En op een gegeven moment tijdens het gesprek zegt hij... Jongens, ik ga het doen. Hij zei, wat vinden jullie van 100 winkels? En dan zit je daar, en dat was tijdens corona. Dus je zit in een Teams meeting... Ja, pokerface, eerste klas. Kijk mijn broer aan, ik zelf ook. Ja. Ah, prima, hondwinkels kunnen we mee leveren. Dat is goed om mee te starten. Ja, maar dat was...
Je dacht, wauw, we dachten 10 en het zijn er 100.
Ja, van binnen, ik denk dat het van binnen... je kent voetballers als ze een wereldgoal maken... en ze maken een gekke sliding op het veld.
Ja,
van binnen wil je dat doen.
Ja, vet man.
En zo begon het.
Het is een mooie start. Tegelijkertijd denk ik, ja, 100 winkels, veel voorraad. Albert Heijn heeft een betaaltermijn van, 60 dagen of zo. Misschien was het bij jullie anders met beginnende. Ja, hoe ga je dat financieren?
In het begin gewoon zelf.
Kijk, ja, jullie hadden natuurlijk wel het voordeel dat jullie al wat werkervaring hadden. Je broer is denk ik iets ouder dan jou, toch?
Ja, klopt. Broer is
waarschijnlijk heb je dan een beetje spaar.
41.
Ja, oké. Dus dan loop je al een tijdje mee natuurlijk.
Kijk,
heb je wat werk gedaan,
dat is,
geld kunnen sparen?
Dus we hebben een beetje kunnen sparen. Dus we hebben echt onze eigen geld erin gestoken. Echt in het hele traject. Het voortraject.
Mooi.
En daarnaast ook moet je je voorraad financieren. En op een gegeven moment moet je je geld gewoon trekken.
Ja. Ja.
maar we geloofden er beide in.
Moesten jullie veel voorraad aanleveren die eerste keer? Want je hebt 100 winkels. Het voordeel is... Het gaat wel om kleine potjes waar de inkoopwaarde niet heel hoog van is. Maar je moet wel al die 100 winkels bevoorraden. Hoeveel soorten hadden jullie toen jullie begonnen? Want het staan er nu een stuk of 7.
Ja, we hadden er 5. We hebben er nu 9.
9 zelfs.
En kijk, in het begin hoef je alleen die 5 smaken te financieren. Oh. Kijk, en dat scheelt. Dat hangt er dus vanaf welke leverancier je hebt. En gelukkig hadden we een kleine speler. Die praat nog steeds over wel behoorlijke aantallen. Het is niet dat het niks is. Maar de voorraad is vergeleken met de grote spelers. Is gewoon een stuk kleiner. Die je bij hun kan afnemen. Ja. En naarmate je groeit, merk je wel, de rotatie is sneller. Je moet zorgen dat je echt gegarandeerd een x-aantal producten op voorraad hebt. Ja. Toen zijn we een beetje in directe omgeving gaan zoeken. Toen zijn we in directe omgeving gaan zoeken en hebben we onze financiering eigenlijk zo kunnen regelen.
Ja, vet. Mooi dat er zomaar geen bank en zo aan te pas is gekomen. Dat is altijd, dat vind ik beter. Op een gegeven moment ga je die 100 winkels bevoorraden. Maar ja, we weten allemaal Ahold, Albert Heijn. Hè? Dat heeft, volgens mij is het een van de grootste retailers van Nederland na Kruidvat. Volgens mij hebben ze 1000 winkels. Liggen jullie nu bij alle... Je zei het in het begin, hoeveel Albert Heijn? 300... Niet alle 1000 volgens mij, toch?
Nee. De 380 Albert Heijn winkels. Wat zal het zijn? Gemiddeld gezien 550 Jumbo winkels. Kijk, in sommige winkels liggen we, van de Jumbo liggen we, in bijna alle Jumbo's liggen we met een aantal smaken. Mm-hmm. Minimaal 3, dacht ik. In een aantal winkels liggen ze allemaal, dat zijn er ongeveer 450. Ja. Dus wat zal het zijn? 550, 600 Jumbo winkels gemiddeld. Ja. Alle Hoogvliet winkels, alle Dirk winkels, dat zijn bij elkaar samen, zijn dat er 200. En in België liggen bij de Albert Heijn, Jumbo, Coruit en Carrefour. Dus bij elkaar in totaal 1350.
Ja, jullie hebben het voordeel dat het schap van de babyvoeding, dat is natuurlijk een niche. En jullie gaan zitten in de niche van de niche. Dat was gisteren ook even over. Hè? De halal babyvoeding. Ja. Dat bestond helemaal niet. Dat was het voordeel, groot voordeel wat je dan hebt. Maar stel dat er wel een ander merk bij komt die dat ook wil doen. Wat is hetgeen wat jullie uniek maakt ten opzichte van de rest?
Kijk, wat ons anders maakt. Doe je als een speler die halal ook wil...
Ja, dus stel, ik start morgen ook zo'n merk. Ik zeg maar wat. En ik lig in datzelfde vak van Albert Heijn. Omdat Albert Heijn denkt, ja, laat ze maar even tegen elkaar concurreren. Want ik vind het product allebei wel goed. Maar we gaan wel zien wie dat van elkaar wint. Hoe onderscheid je jezelf dan ten opzichte van de producten uit diezelfde niche? Dus niet algemeen babyvoeding, maar bijvoorbeeld de halal babyvoeding.
Kijk, ik denk wel, de vraag is voor mij best wel nog is moeilijk te beantwoorden.
Je hebt er ook niet echt over na over denken, denk ik.
Kijk, in de zin van, omdat we hebben wel erover nagedacht en de risico's en kansen ingeschat. Kijk, en we weten hoe groot de halal babyvoeding markt is. Omdat we zelf daarin opereren, weten wat de aantallen zijn die daar draaien. Ja. En daardoor weet je dat een supermarkt, Albert Heijn, Jumbo of Dirk of Hoogvliet. Kijk, om een ander merk in een supermarkt te plaatsen, moeten ze een ander eruit kicken.
Ja.
En ik denk dat ze niet een andere niet-halal babyvoeding merk uit het schap zouden halen om er een extra halal babyvoeding merk neer te zetten. Want we moeten ook gewoon geld verdienen.
Ja.
Ik denk als
de ruimte is ook beperkt natuurlijk. De
ruimte is beperkt. Ja. Dus ik denk als ze dat zouden doen, dan betekent het gewoon dat ze ons eruit halen.
Ja.
En dat is ons geluk die we hebben. Wij zijn de first mover geweest hier in Nederland. Ook in België. We hebben onze plek op het schap hebben geclaimd. Wij staan daar. Little Merriam is nu ook steeds bekender aan het worden. We zitten nog aan het begin. Maar langzaam aan het worden steeds bekender. En raken jonge ouders bewust van, hey, er is halal babyvoeding.
Ja.
En daarmee wordt ook halal babyvoeding, wordt het linkje gelegd met Little Mariam. Dus we schatten zelf ook de kans in dat heel moeilijk is. Dat betekent niet dat we in slaap sukkelen. Want je moet gewoon een scherpe prijs aanbieden. Ja. En de beste kwaliteit aanbieden. En als je mij vraagt van waar onderscheiden wij ons, is dat we wel echt kwaliteit en prijs, de hoogste kwaliteit aanbieden voor wij weten de scherpst mogelijke prijs in de supermarkt.
Nou, dat is top.
Dus waar wij ons in blijven onderscheiden is zorgen dat de kwaliteit gewoon altijd top is.
Ja.
Vergeleken ook met de niet-halal babyvoedingmerk in het schap.
Ja, dan blijft de consument natuurlijk ook kopen. En op het moment dat dat door blijft gaan, heeft de Albert Heijn of een van die andere supermarktreuzen niet een reden om te zeggen van jongens, we gaan een keer bij iemand anders kijken. Dus blijf dat vooral doen. Ik was nog wel even benieuwd, waar komt de naam Little Miriam vandaan?
Ja, dat hebben we eigenlijk gewoon verzonnen. We zochten eigenlijk een naam die herkenbaar is bij de doelgroep.
Ja.
Zoals je weet, alle consumenten zijn heel divers in Nederland. Mm-hmm. Met diverse achtergronden. Miriam is een duidelijke naam.
Ja.
Moeder van Isa.
Ja.
Van onze profeet Isa. Ja. En het is ook een naam die veel niet-halal consumenten kennen.
Ja, dat is waar. Ja.
Dus,
een beetje net Sarah.
Bijvoorbeeld.
Ook een hele mooie naam die zowel die heel breed gebruikt kan worden, maar ook Arabisch is.
We hadden ook Yusuf kunnen doen.
Ja. ja, ja.
Maar door er ook Little aan toe te voegen, ja, maak je het ook wat schattiger.
Ja, vet. Jullie liggen bij superveel supermarkten. Je geeft het aan bijna alle Jumbo's. Heel veel Jumbo's. Zelfs in België bij Colruyt en Carrefour. Wat is jullie doelstelling? Wat willen jullie bereiken met Little Miriam? En waar willen jullie naartoe groeien binnen nu in 5 jaar, inshallah?
Kijk, ons doel is uiteindelijk gewoon ouders te helpen. Door het ouderschap makkelijker te maken. Dat als ze geen tijd hebben om te koken, dat ze altijd een goede alternatief, een betrouwbare alternatief achter de hand hebben. Ja. Van, hey, als ik geen tijd heb om te koken, dat je altijd dit om erin ergens in de kast hebt liggen en dat je je kind een heerlijke maaltijd kan geven. Dat is ons doel. Ons doel is dat om dat in zo, om zoveel mogelijk jonge ouders te bereiken.
Uh-huh.
In Nederland, België en daaromheen. Onze eerste doel is om eigenlijk ook de stap te maken naar Duitsland.
Uh-huh.
Dus daar zijn we nu mee bezig.
Ja.
En na Duitsland lijkt ons Frankrijk de meest logische stap, maar dat is ook wel een hele ingewikkelde markt. En daarna moeten we gaan kijken wat onze volgende doelstelling wordt. Welke landen willen focussen? We weten nu dat we met Duitsland en eventueel Frankrijk onze handen enorm al. Dat al een enorme uitdaging is om dat goed te doen.
Tegelijkertijd zie je met veel game-changing goede concepten, zoals bijvoorbeeld de vegetarische slagerij. Goed game-changing concept. Een gat waar ze op ingespeeld hebben. Dat is op een gegeven moment opgebouwd door mensen zoals jij. En na een x-aantal jaar overgedragen aan Unilever.
Mm-hmm.
Unilever kan dat dan mooi toevoegen aan hun portfolio. Het is helemaal opgebouwd, ze hoeven het alleen maar op te schalen. Hebben jullie die ambitie nog? Voor de eventuele category manager van Unilever die nu aan het luisteren is, of de directeur. Omdat in de toekomst, als het nog veel groter is dan dat het nu is, misschien over te dragen naar een groter systeem die dat weer verder uit kunnen breiden.
Natuurlijk, ja, mijn telefoonnummer is. Nee, dat is.
ja.
Nee, dat is een grap. Kijk, ik denk wel van. Kijk, ik denk het wel. Kijk, ik denk je. Kijk, als ondernemer ben je altijd bezig met iets starten, iets opbouwen en laten groeien. Maar dat weet je zelf ook. Als ondernemer zie je ook constant andere kansen om je heen.
Ja, natuurlijk. Ja.
Maar je moet ook wel je focus houden.
Ja.
Dat je niet wat je al doet, dat je dat verprutst.
Ja.
En dat je daardoor dat je daarmee verpest. Ik denk wel dat op een gegeven moment is er zeker een punt dat je gaat nadenken. Wat is een mooie partner aan wie je Little Miriam kan overdragen, zodat die het ook verder kan laten groeien. Want kijk, Duitsland en Frankrijk zijn nog landen bij ons om de hoek. Niet letterlijk, maar Duitsland meer. Dus die stap is zelf voor onszelf wat makkelijker te doen. Terwijl we, want we spreken ook de taal niet eens. Je weet, als je ergens wil handelen, moet je ook de taal spreken.
Ja.
Dus dat is al een hele grote uitdaging. Dat zijn alleen maar 2 landen die bij ons om de hoek liggen. Kijk, wil je echt verder gaan? En dan heb je kennis nodig, heb je de juiste mensen nodig, heb je ook gewoon geld nodig.
Ja.
En wellicht komt er een punt dat je zelf kiest om zelf te produceren, om die voordelen te pakken. Dus er is zeker, ik denk op een gegeven moment komt er een punt dat je moet gaan kijken, moet je het gaan overdragen aan een partij die al in de babyvoeding zit, of die al verschillende voedingsmerken heeft, à la Unilever.
Ja.
Dus dat punt is, ik denk dat die wel op een gegeven moment. Zou je daar met 5 jaar, zou je daar wel moeten zijn?
Ik ben benieuwd, we gaan het volgen. Ik wil nog even kort hebben over Grabit. Mooi segment ook waar jullie op inspelen. Druk vak. De meepak verpakkingen zoals noedels, et cetera. Ook daar springen jullie weer in op iets wat echt uniek is, namelijk zo'n meepakverpakking, maar dan met couscous. Super hot product natuurlijk. Hoe gaat het daarmee en wat verwacht je dat daaruit gaat komen als jullie straks live zijn in week 17 met Dirk?
Dat wordt een groot internationaal bedrijf.
Inshallah.
Inshallah. Nee, kijk, we geloven er echt enorm in. Ja. De potentie.
De markt is ook veel groter.
Is veel groter. Kijk, met babyvoeding zei ik net al, niche in een niche. Ja. Eén, de niche is babyvoeding. Er zijn maar een x-aantal, 70.000 baby's per jaar. En hoeveel is daarvan halal? Hoeveel ze eten daarvan halal?
Die verschillende statistieken,
10-15%.
Ja.
Dat is wat ze zeggen. En dit product heeft gewoon een grotere doelgroep.
Ja.
Onze doel is, kijk, we beginnen net. Maar onze doel is een kans krijgen. Op het, dat is waar we nu mee bezig zijn.
Ja.
Dus daar zijn we bezig om die kans te forceren. Alhamdulillah, Dirk geeft ons die kans. Inshallah ook, Albert Heijn. En een andere supermarkt met wie we in gesprek zijn.
Mm-hmm.
En daarna willen we dat product eigenlijk gaan verbeteren. Het productassortiment uitbreiden met de juiste smaken. En die producten ook de supermarkt in te krijgen. Met Grabit staan we voor, staat voor een gezond alternatief dan het bestaande aanbod.
Ja.
En dat is wat we met onze Crunchy Muesli doen en dat is ook wat we met onze cups doen. Er zitten geen E-stoffen in. Het zijn natuurlijke producten. Minder suikers, meer proteïne, meer vitamines, meer mineralen.
Ja.
En daarmee proberen we het verschil te maken in het schap. We zien dat die trend er ook is.
Ja.
Dat mensen op zoek zijn naar dat soort producten. En daar zijn we bezig. Dus we hopen dat we, wat zal het zijn over, want je vraagt of wij spreken 5 jaar. Ja, dat je op een gegeven moment, wat zal het zijn, dat je meerdere producten in de supermarkt hebt liggen.
Ja, ik zie het al helemaal voor me. Hoe jullie dat supermarktvak infiltreren. En hoe jullie daar met de unieke propositie de boel gaan overnemen. Inshallah gaat het helemaal lukken.
Inshallah.
Mooi om zo te horen hoe het allemaal is ontstaan. Waar jullie tegenaan zijn gelopen. Wat de toekomstplannen zijn. Zo tegen het eind van de podcast sluiten we het verhaal altijd af met een centrale eindvraag. En die luidt als volgt, Siridwan. Wat zou je mee willen geven aan de kijkers en luisteraars die nu jouw verhaal horen? Die zoiets hebben van, ja, ik vind het leuk om te gaan ondernemen. Niet per se in de branches waar jij zit. Maar nog niet weten hoe ze daarmee moeten beginnen. Wat zou je mee willen geven aan die mensen die switch willen maken vanuit een baan of misschien helemaal vanuit niets, die nog heel jong zijn?
Is een goede vraag. Kijk, ik denk, het is een zoekproces.
Mm-hmm.
Dus dat je het nog niet weet wat je wil gaan doen, is niet erg. Belangrijkste is dat je gewoon bezig bent in eerste instantie gewoon met jezelf. En met jezelf bedoel ik jezelf ontwikkelen.
Ja.
Laat dat sowieso gebeuren. En als je ongeveer al weet in welke hoek je dat wil gaan doen, ontwikkel dat dan.
Ja.
En hou je ogen open.
Ja.
Hou je ogen open. Probeer misschien, niet misschien, doe het. Zoek soortgelijke mensen op. Zij het al wel ondernemers of mensen die willen ondernemen. Dat je ook een beetje in die sfeer terechtkomt. Dat je ondernemend gaat denken. En je komt dagelijks, wekelijks, maandelijks. Kom je dingen tegen. Kom je probleempjes, obstakeltjes tegen. Dingen die beter kunnen. En dat zijn gewoon kansen.
Ja.
En ga daar dan over nadenken. Hoe zou jij het dan doen? Wat kan dan beter? En dan kan het zo zijn dat er zich op een gegeven moment iets zich ontvouwt.
Ja.
Dat je denkt van, hey, deze obstakel is er, maar als ik deze dienst of deze product aanbied, dan kan ik het probleem oplossen. En als je er ook nog een commercieel kans in ziet,
ja.
Dan is het helemaal mooi. En als het maatschappelijk iets is, is ook niet verkeerd. Want daar droom ik ook. Ik denk dat mijn doel is over een x-aantal jaar.
Neem een deel 2 op om te kijken hoe het daarmee gaat.
Bijvoorbeeld. En als je die kans tegenkomt en je hebt iets concreets. Dat je denkt van, dit is het. Maak het dan vervolgens. Probeer het dan concreter in te delen. En een planning te maken.
Ja.
In kleine stapjes. Want je gaat merken, je leven dendert door. Op dat moment ben je misschien student of ben je misschien aan het werk.
Ja.
Heb je misschien een partner, geen partner of kinderen of geen kinderen. Maar je leven heb je al vormgegeven. 1 met zinvolle routines en 2 met onzinnige routines.
Ja.
En dat kan zijn series kijken, films kijken, onnodig scrollen op TikTok, Instagram of wat dan ook. Maar je moet tijd gaan vinden.
Ja.
Je moet tijd gaan vinden.
Dus begin bij jezelf, vind de tijd, kleine stapjes ergens naartoe werken en het vooral doen. En zo kom je uiteindelijk bij de in die snelvaarttrein of hetgeen wat je allemaal doet, kom je uiteindelijk terecht waar je wil zijn. Als je je gevoel volgt en in kleine stapjes vooruit gaat.
Kleine stapjes met een heldere doelstelling.
Met een heldere doelstelling. Barkelovic, dankjewel voor je tijd, Ridwan. Ik vond het super inspirerend. Met mij ben ik ervan overtuigd dat jullie het ook super inspirerend vonden, de kijkers en luisteraars. Heb je een kind, een baby, ga vooral Little Miriam checken in het supermarktvak. Van de namen die genoemd zijn. Kom je uit België, check het bij Colruyt, Carrefour. In Nederland alle bekende supermarkten. Ga Ridwan volgen op LinkedIn. Ga ook het account van Little Miriam volgen. Natuurlijk. Ik zie dat jullie regelmatig wat posten. En binnenkort ook Grabit. Check dat dus vanaf week 17. Voor nu zou ik zeggen Ridwan, dankjewel dat je ondanks je drukke schema tijd vrij hebt kunnen maken voor deze podcast. Ik weet zeker dat de mensen hier mooie lessen uit kunnen trekken. Zeker ook voor de mensen die concreet iets met voeding of het white labelen van concepten willen doen. Dus Barkelovic, dankjewel daarvoor. En voor de kijkers en luisteraars zou ik zeggen bedankt weer voor het checken. Volg ons op Instagram, op LinkedIn, op Spotify. Abonneer je op het YouTube kanaal. Zodat dit soort verhalen gedeeld worden, in het algoritme terechtkomen en er zoveel mogelijk mensen iets aan hebben. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.